Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Gerrit-Jan Loor.
De parasha Nitzavim gaat over Devarim, hoofdstuk 29, vers 10, tot en met 30, vers 20. De 10 woorden vormen een bijzonder deel van de hele Torah. Zij zijn de eigenlijke woorden van het verbond dat God met Israël sluit bij de berg Horeb. Dit verbond, gesloten bij de berg Horeb, is Sinaï, wordt het Sinaïtisch verbond genoemd. Toen de kinderen Israëls op het punt stonden na 40-jarige woestijnreis om het beloofde land, het land Kanaan, binnen te gaan, waren ze nog aan de andere kant van de Jordaan, in het land van Moab. En dan zegt Mozes: dit zijn de woorden van het verbond dat de Heer Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten. In het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. In het algemeen wordt dit gezien als een vernieuwing van het Sinaïtisch verbond, in de zin van een herhaling van het Sinaïtisch verbond. Het verbond in Deuteronomium 29 en 30 is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is geen totaal nieuw verbond in plaats van het Sinaïtisch verbond, maar is een vernieuwing van het Sinaïtisch verbond. De belangrijkste belofte die wordt toegevoegd is besnijdenis van het hart. De Heer, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heer, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u zult leven. God noordt Israël uit om de roeping te aanvaarden, op zijn plannen in te gaan, door heel goed te luisteren naar wat hij te zeggen heeft, door zijn verbond te bewaren. De roeping van Israël heeft alles te maken met tweezijdigheid. Het priestervolk zal zelf moeten luisteren en Gods verbond bewaren. Dat is immers waar de dienst aan hem in bestaat. De hof van Eden is gesloten en de aarde vervloekt vanwege de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Zonder een heel goed luisteren zal er geen zegen zijn voor Israël en de wereld. Ongehoorzame priesters, dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Maar wanneer Israël zal doen en horen, zullen alle onderdelen van Gods beloftevolle roeping in vervulling gaan. God schept een koninklijk priesterschap in het midden van de aarde. De aarde heeft behoefte aan priestelijk onderricht in de wegen van God en het wezen en de praktijk van het dienen van Hem. De aarde heeft behoefte aan de dienst van het priestelijke optreden in het heiligdom, de dienst van heiliging en reiniging, de dienst van vergeving, verzoening en genezing. De roeping van Israël bij de Sinaï houdt in de zekerheid van het koningschap van God zelf over zijn volk, het koninklijk priesterschap van het volk. Midden tussen de volken moet er een heilig volk leven, in haar bestaan van een andere kwaliteit is, aan hem volkomen gehoorzaam, zijn heilige Torah gehoorzaamt, als volk licht voor de volken is, het verleden van het volk bij de berg Sinaï, het heden en de toekomst van het volk in het veld van Moab horen onlosmakelijk bij elkaar. Het verleden met gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, met vertrouwen en ongeloof, het heden en de toekomst met de door God zelf uitgesproken onvoorwaardelijke belofte dat de wereld in Abraham en zijn nageslacht zal worden gezegend. Het verbond dat gesloten wordt in het veld van Moab is een nadere inhoud van de zegen van Abraham. Hoe dan ook, maar langs de weg van het tweezijdige verbond van Sinaï zal de zegen van God de wereld bereiken. De weg van God met Israël is een weg geweest die door Gods trouw niet doodliep. Het is echt ook een weg geweest waarop het hart van Israël openbaar werd, met alles wat in mensenharten leeft. Heel de weg met het volk van de Sinaï, dat beloofde land, 40 jaar lang, heeft in het teken gestaan van de beproeving van het hart. Heel die weg was een leerproces. Alle zegeningen op de weg waren bedoeld om te groeien in vertrouwen en gehoorzaamheid. Het was een weg van moeite, omdat Gods bedoeling zegen was. Mozes roept namens de Heer op allerlei plaatsen in het boek Devarim dringend op tot gehoorzaamheid. Hij herinnert aan ontrouw en gevolgen, aan Gods goedheid en beloften. Gedenk toch! Zegen en vloek worden aan het volk voorgehouden. Profetisch spreekt Mozes over ballingschap, verdreven worden uit het land, terugkeer. De genade van God zal bestaan in het besnijden van het hart van het volk. God zelf zal Israëls moheel besnijder worden. God zelf zal niet toestaan dat de hardheid van het hart het wint, van zijn onherroepelijke wil om de wereld te zegenen. Het volk in het veld van Moab, dat nog wacht op de volledige realisering van die roeping. Daarin is het volk geheel van God afhankelijk. Uiteindelijk zal pas door Gods eigen ingrijpen zijn land een zegen in het midden der aarde kunnen zijn. Pas door het eigen ingrijpen van de Heer zal zijn volk daar ten volle zijn roeping leven en die roeping belichamen. Pas door de Heer zelf zal een zegen zijn vanuit het land voor de volken. Het priesterschap van Yeshua. Als we spreken over het priesterschap van Yeshua, hoorde hij niet op grond van afstamming tot de priesters binnen Israël. Hij leeft echter de priesterlijke roeping die heel het volk betrof. De oproep tot bekering, de Teshuva van Johannes de Doper en Yeshua vond plaats in de tijd dat in Judea en Galilea een reinheidsuitbraak plaatsvond. Het leven van grote delen van de bevolking kwam onder beslag van een verlangen naar rituele reinheid. De gemeenschap van Qumran is daarvan een voorbeeld. Maar ook de Farizeeën en Sadduceeën streefden naar deze reinheid. Wetten, die oorspronkelijk slechts voor priesters golden, werden nu buiten Jeruzalem en buiten de kring van priesters nagevolgd. Het leven van Yeshua vormde een vervulling van de belofte dat Israël eens in het geheel gekarakteriseerd zou worden als priesters en priesterlijke dienaren van God. Zijn onderdompeling in Jordaan kan ook gezien worden als het mikwe van de priesterlijke wijding. Hij onderging die onderdompeling als één van het volk, maar ook als de eerste van het volk. Hij wordt nog voor zijn geboorte al aangeduid als heilig. In de opwekking uit de dood wordt het nog eens bevestigd. Heel zijn leven is een priesterwijding geweest, uitlopend op zijn ambtsvervulling. En ik heilig mezelf voor hen, dat ook zij geheiligd zijn in de waarheid, bidt Yeshua in het hoge priesterlijk gebed. Hij is door God opgewekt. Dat betekent hij is rechtvaardig verklaard. En dat betekent de opmaat naar de verhoging en de priesterlijke dienst. De heerlijkheid die door lijden binnengegaan moest worden, waarover Yeshua spreekt met de emmersgangers, kan daarom ook duiden op de glorie van zijn koninklijke en priesterlijke dienst. Zo is er overeenkomst met de weg van Israël naar de verlossing uit Egypte, ben het Sinaï, een koninklijk priesterlijke roeping en taak te midden van de volken krijgt. Na het Pesach in Egypte begint op Shavuot, ben het Sinaï, de dienst van het volk. Diezelfde structuur wordt zichtbaar in het bestaan van Yeshua. Door zijn dood en opstanding, zijn Pesach en verhoging naar de troon van God, heeft hij de heerlijkheid van zijn Messias zijn ontvangen. Dit wordt duidelijk op de vijfde dag na Pesach, op Shavuot. Langs deze weg heeft God hem tot Heer en Messias gemaakt. Het is vanuit deze achtergrond dat de Hebreeënbrief beschrijft dat Messias, Yeshua, het priesterschap heeft verkregen. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Messias zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt: u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Als Mozes, die de priesters van het volk moest heiligen, is ook Yeshua een niet-Aaronitische hoge priester, die de heiliging van het priestervolk voltrekt en zal volbrengen. In tegenstelling tot Mozes, die sterven moest vanwege zijn ongehoorzaamheid, ontvangt Yeshua, zijn naam verbindt hem met Jozua, ook een blijvend hoogpriesterschap vanwege zijn heilig en onvergankelijk leven. Het is het priesterschap van de Olam Haba, de toekomende wereld, die niet meer voorbij zal gaan. Tegelijkertijd is deze priesterwijding van de Messias ook de wijding van de eerste van het priestervolk. In hem ligt de garantie dat uiteindelijk heel dit volk zal bestaan uit priesters voor God. Zoals de omertelling Pesach en Shavuot verbindt, zoals de eersteling van de verlossing de garantie dat God doortelt totdat uiteindelijk zijn geest op heel het volk en alle vlees zal zijn. Wat waren de taken van de priesters? Onderricht in de Torah, zegening van Gods naam, het leven en ook het bemiddelen van vergeving, verzoening en genezing. Yeshua vervult, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, de woorden en de dienst van Psalm 40. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild, hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En neem het eerste weg om het tweede ervoor in de plaats te zetten.
Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people.
Dry and bare. could ever satisfy, but for a taste of living water, Lord. Your love is better than
nothing else could ever satisfy, but for a taste of living water, Lord, your love is better than life.
My lips shall praise you, thus will I bless you.
De Hebreeënbrief laat zien dat de schrift in deze profetische psalm spreekt over een persoon die met Torah in zijn hart de wil van God zou doen. In het Tweede Testament zien we hoe men, geconfronteerd met de weg van Yeshua en Gods reactie erop, gaat beseffen dat voor het eerst iemand heel het verbond van de Sinaï heeft geleefd en gehoorzaamd. De overtredingen onder dit verbond begaan zijn nu verzoend. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen, die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. In Hebreeën 9, vers 1 tot 10 zien we hoe allerlei details uit tabernakel en priesterdienst een betekenis hebben die te maken hebben met de tijd van herstel. Deze eerste tabernakel was niet in staat om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. In Deuteronomium 5 vers 3 staat dat God een verbond heeft gemaakt bij de Horeb. De inhoud van het vernieuwde verbond is beter dan de inhoud van het Sinaïtische verbond. Dit nieuwe verbond is al gesloten door God via Mozes met het volk Israël in het land van Moab, voordat ze het beloofde land zouden erven. Het is een vernieuwing van het Sinaïtisch verbond. Toch hapert er hier iets. Er is geen bloed, geen offers zijn er. Er is geen verbondsmaaltijd of andere elementen van de verbondsluiting zijn aanwezig. Men kan wel zeggen dat het nieuwe verbond hier al wordt gesloten, maar het heeft nog geen kracht, omdat er nog geen bloed vloeit. De eigenlijke vernieuwing van het verbond wacht op de komst van Yeshua HaMashiach. Zijn bevestiging van dit verbond door zijn bloed is zo krachtig dat zijn verbondsvernieuwing, de sluiting van het nieuwe, vernieuwde verbond, kan worden genoemd. Bij één van de vijf drinkbekers die horen bij de liturgie van de Pesachmaaltijd, dat het eerste is van de feesten van het Sinaïtisch verbond, zei hij: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Volgens Lucas 4 werd Yeshua HaMashiach gevraagd om de profetie te lezen in de boekrol van Jesaja, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. Hij stopte met lezen midden in het vers. De aandacht van zijn gehoor werd erop gericht dat hij de te verwachten woorden, de dag van wraak voor onze God, niet uitsprak. De Heer heeft het Joodse volk door Mozes gedreigd met ballingschap, als ze niet zouden gehoorzamen. Maar na de ballingschap zouden zij voor altijd de verwoeste steden herbouwen. Ze zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen, van generatie op generatie. Het is duidelijk dat het altijd durende herstel van Israël niet heeft plaatsgevonden naar de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap is het land ook niet voldoende een toevluchtsoord geweest. In feite heeft het volk Israël in die 500 jaar na de eerste ballingschap voortdurend overheersing gekend. Tijd van de Maccabeën en Romeinen. En ook is de geestelijke situatie heel donker. Het volk leeft in duisternis. Matthäus 4, vers 15 en 16. Op grond van wat Yeshua HaMashiach aanhaalt in zijn prediking in de synagoge in Nazareth, moet dit herstel dus plaatsvinden na zijn eerste komst. Dan stellen we vast dat op grond van de twee verbonden, namelijk het Abrahamitisch en het Sinaïtisch verbond, de betekenis duidelijk wordt van de dubbele vergoeding. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over een deel. Daarom zullen ze in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. Het Abrahamitisch verbond houdt in dat Israël als volk tot een zegen zal zijn. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden. En hun nakomelingen te midden van de volken, alleen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de Heer heeft gezegend. Het vernieuwde Sinaïtisch verbond houdt in dat Israël als land tot een zegen zal zijn, zodat de aarde wordt hersteld. Want zoals de aarde haar gewas voorbrengt, zoals een tuin het daarin gezaaid doet opkomen, zo zal God, de Heer, gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Maar waarom haalt Yeshua Messias niet aan uit Jesaja en de dag van de wraak van onze God? Het dubbele slaat niet alleen op de twee verbonden, het Abrahamitisch en Sinaïtisch verbond, maar ook op de twee ballingschappen, de Babylonische en Romeinse. Nu weten we dat God zijn Zoon niet in de wereld heeft gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Het vernieuwde Sinaïtische verbond ontleent aan Yeshua HaMashiach zijn diepere betekenis. Op basis van dit verbond staat tegenover de ballingschap, als gevolg van gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid, het beloofde land als het koninkrijk van God, als gevolg van gehoorzaamheid. De zegen voor het volk en de zegen voor het land bepaalt ons bij de drieslag Israël als Torah, land en volk. Het dubbele slaat op de onverbrekelijke band die er na twee ballingschappen weer is tussen land en volk. De staat Israël, ontleend aan die dubbele vergoeding, is genade haar bestaansrecht. Wij moeten van binnenuit veranderen. En de dag van de wraak van onze God. In onze wereld zien wij terrorisme, daden van geweld dat onschuldige slachtoffers treft. Bloedwraak roept op tot geweld. Yeshua HaMashiach deed geweldige daden. God maakte hem tot een onschuldig offer. Yeshua's bloed roept op tot geweldloosheid. Brood en wijn beeld het offer van Yeshua HaMashiach, die zichzelf volledig gegeven heeft uit. Het brood als het lichaam en de wijn als het bloed. Hier ben ik, brood en wijn. Heb deel aan mij. Ik ontvang je. Wat is een offer eigenlijk? Als je iets offert, bied je iemand iets aan. In het tabernakel en het tempel werden God offers aangeboden. Meel, olie en dieren bijvoorbeeld. Deze offers waren symbolen en voorafschaduwen van het offer van Yeshua HaMashiach. Het hoogste dat God kan worden aangeboden is liefde. Het geheel van de eigen persoon. Dat is het offer dat Yeshua HaMashiach bracht. offeren is uiteindelijk volkomen liefhebben. Niet iets weggeven, maar jezelf weggeven. Het offer is verbonden aan het wezen van God zelf, omdat God liefde is. Offeren is een basisbeweging van een leven van liefde. Hier ben ik. Heb deel aan mij. Ik ontvang je. Heb deel aan mij. Aan het kruis vergoot Yeshua Messias als offerlam zijn bloed. Dit deed hij om ons te verzoenen met God. Kun je beamen dat de schuld van mensen naar God toe om een offer vraagt? De moderne mens heeft er heel veel moeite mee. God zond zijn zoon als zoenmiddel. De wereld van Gods tegenstander konden, de wereld en Gods tegenstander konden dat niet vatten. Ze dachten met Yeshua's dood een oplossing voor een probleem te hebben. Ze wisten niet dat Yeshua's dood dé oplossing van hun probleem was.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.